Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 119. Zingen het derde vers. O schonk gij mij de hulp van uw geest. Wat de volgt, vers 3, Psalm 119. Aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, 9e vers. Aansluitend daarop lezen we Lucas Evangelie hoofdstuk 7, versen 11 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezing is uit Lucas 7, vers 11 tot en met 17. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht ging van hem uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen van Psalm 146, versen 1, 7 en 8. Prijs de Heer met blijde galmen. En wat er verder volgt onder het zingen van deze versen, krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is voor de diakonie, met name de gehandicaptenzorg. Tweede is voor de kerk. Straks bij de uitgang is een deurverlekker bestemd voor het deputaatschap voor de evangelisatie. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, jongens en meisjes, de paasdagen liggen weer achter ons. Het is een bijzondere boodschap geweest. De Heere is waarlijk, de Heere is er opgestaan. Het leven heeft gewonnen van de dood. Dat is toen gebleken, zoals er ook eerder al iets van werd gezien, in de tijd van de omwandeling van de Heere Jezus op de aarde. In die tijd ook al waren er van die voortekenen, zeg maar, van die bewijzen, dat de Heere Jezus ook echt sterker is dan de dood. En vanmorgen staan we stil bij een van die bewijzen. Tekstwoorden voor de preek, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Lucas 7, versen 11 tot en met 17. Ik lees alleen de versen 14 en 15 nog eens. Lucas 7, vers 14 en 15. En hij ging zo en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil en hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij de opwekking van de jongeling te Nain. Drie aandachtspunten. Eerst de komst van Jezus, vers 11 en 12. Daarna als tweede de macht van de Heere, versen 13 tot 15. Als derde de eer van God, vers 16, 17. Dus het thema is de opwekking van de jongeling te Nain. De komst van Jezus, de macht van de Heere, de eer van God. Onze eerste gedachte is de komst van Jezus. Gebeten jongens, meisjes, in gedachten, gaan we naar het stadje Nain. De Heer Jezus met zijn discipelen komen aangelopen en ook een grote groep van mensen erbij. Er zijn zelfs best veel mensen bij. Ze zijn opgetogen, want er zijn ook zulke bijzondere dingen gebeurd. Er werd een doodzieke knecht van de hoofdman over 100 genezen. Die hoofdman zelf, die was er zo klein onder. Hij zegt dat hij het niet verdiend heeft. Hij is het niet waard dat de Heer Jezus met hem meegaat. Waarover de Heer Jezus zich op zijn beurt ook weer verwondert. Hij noemt het geloof van deze hoofdman, met die belijdenis van onwaarde en rechteloosheid, zo'n geloof noemt hij groot. En de zieke knecht blijkt genezen te zijn. De Heer Jezus laat daarmee al zien dat hij echt de Christus is. En hou dat even vast, want direct daarna, de volgende dag is dat, gaat de Heer Jezus naar de stad genaamd Nain. Veel van de discipelen zijn erbij en ook een grote groep van mensen, lees je in vers 11. Ze zijn al vroeg op pad gegaan, vanuit Capernaum naar het zuidwestelijk gelegen stadje Nain. Dat is een afstand van ongeveer 40 kilometer. Toch zelf moet je toch wel zo'n 8 uur voor rekenen, zodat ze uiteindelijk ergens in de namiddag aankomen bij Nain. Je ziet in de verte wat huizen boven stadsmuren uitsteken. En? Wat is dat nou? Jongens, meisjes, precies op dat moment waarop de Heer Jezus met de discipelen en al die opgetogen mensen bij Nain aankomen, precies op dat moment komt er een andere groep aan die de stad uitgaat. Maar die mensen, die zijn niet blij. Nee, die zijn heel erg verdrietig. Ze klagen en ze huilen. Er worden klaagliederen gezongen. Anderen zijn verslagen. Daar is ook reden voor. Als je goed kijkt, dan zie je dat er midden in deze groep van mensen een vrouw loopt. Zij is weduwe, zegt de Bijbel. Dat betekent dat ze geen man meer heeft. Die is overleden. En wat heeft deze mevrouw dan al veel meegemaakt? Ze mist haar man, van wie ze veel gehouden zal hebben. Daardoor mist ze ook de zo nodige steun en bescherming. Moet ik weer voor te stellen dat alle sociale voorzieningen van vandaag er toen niet waren. De Bijbel vraagt niet voor niets bijzondere aandacht voor de weduwen. De wetgeving, Oude Testament, hield op meerdere plaatsen rekening met de weduwe die het moeilijk heeft. En die bijzondere zorg nodig heeft. Nieuw Testament, Jacobus 1 vers 27. De zuivere en de onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Meer dan anderen mogen weduwen rekenen op bijzondere aandacht en zorg. Ook vandaag. Laten we daar ook aan blijven denken als gemeente. Hier is nog meer aan de hand. Vers 12. En als hij de poort van de stad naderde, zie daar, een dode werd uitgedragen die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. Deze mevrouw, die had één zoon en die is ook overleden. Op deze dag, want in de tijd van de Bijbel, werden mensen na een overlijden doorgaans nog op dezelfde dag begraven. Zo is deze weduwe met een grote groep van mensen uit Nain op weg om haar enige geboren zoon te gaan begraven. Met nadruk zegt de Bijbel, haar enige geboren zoon. Ze hield zoveel van hem, ze was zo nauw aan hem verbonden, zeker na het overlijden van haar man en zijn vader. Deze enige zoon was voor haar als weduwe ook zo belangrijk voor de zorg en voor de behoeften van het dagelijkse leven. Deze enige zoon in wie het erfdeel in het beloofde land was gegarandeerd, nu is ook hij gestorven. Daarom huilt ze ontzettend. En precies op dat moment komt Jezus eraan. Wat bijzonder. Denk er samen over na. Want wat kunnen we dan veel leren van dit Bijbelgedeelte. En zien wij dan als eerste welk verdriet de zonde in de wereld heeft gebracht. Je denkt bij de geschiedenis hier aan begrafenissen. Een begrafenis is altijd verdrietig. Zeker wanneer een kind wordt begraven. Zullen we ze niet vergeten, gemeente? Degene ook onder ons die kortere tijd of langere tijd geleden een kind hebben moeten begraven. We leven mee met allen die een geliefde moeten missen. Het is een grote troost wanneer we onze dierbaren hebben mogen teruggeven aan de Here. En we mogen geloven dat hen een beter lot bereid is geweest. Tegelijkertijd ook brede gemeente. Wat is er ontzettend veel verdriet op deze wereld. Mozes zegt het zelfs zo dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Daar heeft hij gelijk in. Waar het vandaan komt, ja, door de zonde. De zonde is de fontein en de wortel waar dat allemaal uit voortkomt. Er zouden nooit tranen en zorgen, ziekten, dood of begrafenissen in de wereld zijn als er geen zonde geweest was. O, daarom moeten we een afkeer van de zonde hebben en er zo ver mogelijk vandaan blijven. Maar dan laat de Jezus ook hier zien dat hij de barmhartige is. Dat hij onze moeite en verdriet ziet. Maar een troost, gemeente, dat uitgerekend op dit moment de Heere Jezus eraan komt. Dat is het tweede namelijk, gemeente. Het lijkt er niet op dat de mensen om hem gevraagd hebben. Je merkt ook niet dat ze iets verwachten van hem. De mensen naïn zouden gezegd kunnen hebben: zo toevallig dat u nou net hier bent. Maar gemeente, wij geloven op grond van de Bijbel dat niets toevallig is. Nee, precies op dit moment kruisen twee wegen elkaar. De weg van de Heere Jezus met die van deze mevrouw en haar overleden zoon. Zoals zulke wegen elkaar nog zo vaak kruisen ook vandaag. Je vraagt misschien: hoe dan? Wanneer gebeurt dat dan? En nee, dat bedoel ik het niet letterlijk zo. Het is een vorm van beeldspraak, jongens en meisjes. Zoals jij ook wel eens dat hebt op jouw weg naar school bijvoorbeeld, dan kruist zich jouw weg met die van een ander ook op weg naar school. Zo ook op een bepaalde manier hier. Onze wegen kruisen zich met die van de Heer Jezus. Met die van de Heere. Weet je waar dat begon? Bij de meeste van jullie, toen je gedoopt bent. Dat is een groot wonder. Maar ook daarna. Je komt de Heer Jezus tegen op eigenlijk je hele levensweg. Wanneer je het goed hebt, dan geeft de Heer je die goede dingen, opdat je je daarmee tot hem bekeren zou. Dat gebeurt echter ook wanneer er zorgen zijn of verdriet is. Dan ziet de Heere zo graag dat je het allemaal in zijn handen overgeeft. Maar je ontmoet de Heer Jezus vooral wanneer je in de Bijbel leest. Wanneer je in de kerk bent, de Bijbel opengaat, in de kerk en onder het woord. Gaat de Heer Jezus voorbij in het gewaad van zijn woord. Daar spreekt hij tot ons in blijde dagen, maar ook in alle omstandigheden van moeite en verdriet en ook van rouw en gemis. En we worden gedwongen om te letten op Jezus die tot ons komt. Laatste, wil ik ook dit nog van zeggen, dat er Jezus in de kerk en onder het woord ook voorbij gaat onder mensen die in geestelijk opzicht in alles lijken op deze dode jongen. Zagrijpend, gemeente. Jongens en meisjes, iemand die gestorven is, die hoort je niet. En die ziet je niet. En die merkt je ook niet op. Zoals nu ook met ons van nature in geestelijk opzicht. Wanneer we nog geen kind van God zijn. Dan hebben wij een koud hart. We horen niets van de stem van God. We luisteren naar hem niet. En zien hem ook niet. En vragen naar hem niet. Gemeente, wat een wonder. Want dan ontmoet hij in het gewaad van zijn moord mensen zoals wij, die in zonden zijn ontvangen en als kind van de toorn worden geboren, die niet in staat zijn tot enig zaligmakend goed. Wij, van nature geneigd tot alle kwaad, dood in zonden en slaven van de zonde. En grijp een beeld. We willen en we kunnen tot God niet terugkeren, nog onze verdorven natuur verbeteren, nog onszelf daartoe voorbereiden zonder het werk en de genade van de Heilige Geest. Het maakt een grote wonder uit dat God het is die het anders maakt. Hij maakt doden levend door het werk en de genade van de Heilige Geest. Gemeente, weten wij dat al met ons hart? Wat blijkt het tweede? De macht van de Heere. Tweede gedachte is dat. Jongens en meisjes, die opgetogen groep van mensen met de Heer Jezus als de levensvorst in het midden, kruist die verdrietige en verslagen groep van mensen met de dood in het midden. Het leven ontmoet de dood. En dan? Ja, dan denk ik dat de Heer Jezus vooral zal letten op die baar met die dode jongen erop. Gaat echter anders, vers 13. En de Heer haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zei tegen haar: ween niet, huil niet. Lucas benadrukt, de Heer Jezus ziet als eerste en ziet voor al deze weduwe in haar verdriet. Het gaat hier nu vooral om haar, de Heere, haar ziende. Laat even op je inwerken, gemeente. De Heere, haar ziende. Gemeente, jongens, meisjes. Het ging toch zojuist steeds over Jezus. Het ging toch steeds over Jezus. Dat klopt ook. Kun je teruglezen. Ook in het voorgaande gedeelte van de genezing van de knecht van die hoofd maar over 100. Tot dan toe. Lees je dat Lucas steeds de naam van Jezus, de zaligmaker van zondaren, gebruikt. Terwijl Lucas nu op deze plaats voor het eerst de naam Heere gebruikt. Het wisselt bij Lucas van Jezus naar Heere. De Heere ziet deze weduwe. In de grondtaal is dat de Kurios, dat is de eigenaar, de beschikker. In die naam hoor je zijn macht in hemel en op aarde. En dat merk je ook hier. Lucas die zegt dat de Kurios met innerlijke ontferming over haar bewogen wordt. En dan merk je wel dat de emoties heel diep zitten, tot in het diepst van zijn innerlijk. Vanuit zijn ingewanden, zeg maar, proeft hij de nood en het verdriet van deze weduwe in haar omstandigheden. Dat raakt hem, dat ze nu alles kwijt is en helemaal overmand door verdriet niet meer weet hoe het moet, zodat zijn woorden precies aansluiten op haar omstandigheden. Wee niet, huil niet, droog uw tranen maar, ik zal ervoor zorgen, vers 13. En dat blijkt in het vervolg. Lees vers 14. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil en hij zei: jongeling, ik zeg u, sta op. Jongens en meisjes, zien jullie dat ook? Wat doet de Heer Jezus nu toch? De Heer Jezus, die houdt deze stoel tegen. Het leven houdt de dood tegen. En daar gaat de hand van de Heer Jezus naar de baar waarop die dode jongen ligt. Die raakt hij aan. Waarna de Heer Jezus tegen de dode jongen zegt, vers 15, jongen, ik zeg je, sta op. En voordat iemand me kan reageren, gebeurt het, vers 15. En de dode zat overeind en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder. Wat een wonder. Dat dode lichaam komt in beweging. Daar waar eerst de dood was, komt het leven terug. Hij reageert op het woord van de Heer Jezus door weer overeind te gaan zitten. En hij levert bewijs van leven. Hij praat. Waarna de Heer weer zijn diepe ontferming over de weduwe laat zien. Ze ontvangt haar zoon terug uit de hand van de Heere. Gemeente, een dode hoorde de stem van de Zoon van God. Zo iemand die deze stem hoorde, die leeft nu. De macht van de Heere. Tweede gedachte, denken daar samen over na. Ik noem als eerste punt dat de Heere deze weduwe ziet. Ik kan er opnieuw veel van leren. Niemand zal de dingen ooit zo kunnen peilen zoals de Heere Jezus dat deed. En niemand kan zo troosten zoals de Heere alleen maar kan. Mensen zijn ook zo vaak nietige vertroosters. Toch laat bewogenheid en ontferming met onze medemens in nood en verdriet ons vervullen. Het voor ons misschien kleine en onbelangrijke kan al zoveel betekenen voor de ander. Een mail. Een berichtje. Een kaartje. Een groet. Een luisterend oor. Een helpende hand. Het is daarbij ook best wel opvallend dat je ook niet meer leest dan dat de Heere deze weduwe ziet. Hij wordt er door anderen niet op gewezen. Nee. Terwijl de weduwe zelf ook helemaal niets vraagt. Helemaal niets. Gemeten de tranen, die kunnen zo voor onze ogen hangen dat wij niets zien of merken van de aanwezigheid van de Heere, terwijl Hij er wel degelijk bij is. Om te helpen, om te leiden, om te troosten, om te laten zien dat Hem alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. En dat voor Hem de Heere dus niets te wonderlijk is. Dat merk je. Calvijn vertelt ons namelijk zo onderwijzend dat deze jongen die de Heere uit de doden opwekt een beeld is van het geestelijke leven wat hij teruggeeft. En dan zie je hier hoe de Heere dat doet. Door zijn woord krachtig te laten zijn in de harten van mensen die van nature geestelijk dood zijn. Volkomen soeverein en onafhankelijk van mensen gaat de Heere daarin een eigen weg. Mensen komen bij het woord. Het woord komt bij mensen. Ja, de een komt bij een aanraking in een wereldsleven. De ander in een godsdienstig leven. De een al heel jong. De ander op middelbare leeftijd of ook zelfs in de ouderdom. De een staat ervoor open als mens en is geïnteresseerd. De ander niet. Die heeft er geen zin in. Of die leeft om welke oorzaak voor ons mensen onbereikbaar in een eigen wereld. Het kan dus heel verschillend zijn. Maar geen mens houdt op de tijd van God, de kracht van God, in het woord van God tegen. Want dan maakt de Heilige Geest zulke harten warm en levend en open. Het woord van de wet komt binnen. Zonden worden aangewezen met het doel om genade uit te delen. Je leert ervoor te buigen. Het woord van het evangelie komt binnen. De ruimte bij de Heere voor in zichzelf verloren zondaren wordt opengelegd. Het maakt je ootmoedig en klein. De belofte van het evangelie wordt verkondigd en voorgesteld met bevel van bekering en geloof in een welmenend aanbod van genade. En je wordt erdoor getrokken met liefde en goede tierenheid, zodat je op Gods tijd door het geloof de toevlucht leert nemen tot Hem. Calvijn zeggen dan zo: de Heer laat zijn woord krachtig zijn wanneer het in onze zielen door gaat dringen. En dan verandert alles. Jongelui, je hart gaat open. Harde harten worden door hem verbroken. Het meest verduisterde verstand wordt door hem verlicht. De meest kromme en tegensprekende wil wordt door hem omgebogen en rechtgemaakt. Waar de dood heerste, komt het leven. En het wordt bewezen ook. Laat het ons bemoedigen en aansporen om hier biddend werkzaam mee te zijn. Want de opstandingskracht van de Heer Jezus is nog steeds zo groot. De Pasen gezien. Hij heeft de dood overwonnen tot in der eeuwigheid. Denk nog even aan de jongen hier in Nain. Wat denkt u, gemeente? Zou het twijfelachtig geweest zijn? Wel of geen leven? Zou het twijfelachtig geweest zijn? Wel of geen leven? Nee, toch? Hij stond op. Punt. Hij begon te praten ook. Over zijn gevoel en over de inhoud van zijn woorden lees je niets. Daar moet je dus nu ook verder niet op letten. Moet je ook niet willen weten, gemeente, die het verborgen houdt. Het gaat hier nu vooral om, en daar moet je voor jezelf wel op letten, de naar buiten komende vrucht. Is er bewijs van de binnen in je gewerkte genade? Ik zal wel een keer herhalen. De naar buiten komende vrucht is het bewijs van de binnen in je gewerkte genade. Zo is het nog. En hoe is het dan onder ons? Want ook onze levensweg wordt elke zondag en steeds, wanneer de Bijbel opengaat, gekruist door die van Jezus. De zaligmaker van zondaren, door die van de Kyrios, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En wie heeft onze prediking dan geloofd? Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daar denken we over na, als we ertussen gaan zingen. Psalm 33, het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Heere mond en wat er verder volgt. Opwekking van de jongeling erna in. Eerst de komst van Jezus. Daarna de macht van de Heere. Nu als derde ook de eer van God. Derde gedachte. Vers 16 en 17. Want we zouden bijna vergeten wie er ook weer allemaal bij stonden. Jongens en meisjes. Dat waren van beide kanten heel veel mensen.
Er waren veel bij de Heer Jezus. Er waren er ook veel bij deze weduwe. Ik las in de voorbereiding dat het wonder gebeurde voor de ogen van zoveel mensen, om de echtheid daarvan voor iedereen boven elke twijfel te verheffen. Wie erbij is, zijn er niet weinigen. Ze zien het gebeuren hoe de Heere zich ontfermt over deze weduwe, dat ze haar zoon na de opwekking uit de hand van de Heere ook weer terugkrijgt. Dan kun je wel begrijpen wat vers 16 zegt. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. Gemeente, als wij van het woord vrees horen, moet je niet verkeerd begrijpen. Dat is geen angst of zo, maar wat je noemt een kinderlijke vrees. Denk aan een kind en ouders in normale goede verhoudingen. Een kind vreest zijn ouders, die vrees is doordrenkt van liefde en respect in veel diepere zin ook hier. Men is bevreesd, vol ontzag en eerbied voor deze Jezus. Jongens en meisjes, hier hadden ze nou werkelijk nog nooit op gerekend. De mensen bij de Heer Jezus niet. Eerst al die genezing, van die dienaar, die knecht, van die hoofdman, over 100. Maar ja, die was ziek. Die leefde in elk geval nog. Maar nu dit. Deze overleden jongen in de stadspoort van Nain, opgewekt tot het leven, teruggegeven aan zijn moeder. Een wonder. Daarbij de mensen Nain hadden hier ook niet op gerekend. Op deze dag hoorden zij dat de zoon van de weduwe was overleden. En ze wisten wat dit voor haar betekende. Heel erg. Tegelijkertijd, toch moest deze jongen nog deze dag begraven worden. Vandaar ook dat ze zojuist de poorten van de stad uitgingen. Ze hadden er nooit op gerekend dat deze jongen uit de doden zou worden opgewekt. En dan als laatste deze moeder zelf, als weduwe, je enig geboren zoon gaan begraven. Die vervolgens uit de hand van de Heere leven terugkrijgt. Je kunt het begrijpen. En vrees beving hem allen. U misschien ook wel. En jou, en jij. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, weduwen en wees in twist gedingen en in kommer staande houdt. Bewijs wordt geleverd waar de vrucht is, vrees, maar dan ook de verheerlijking van God, dat lees je. En zij verheerlijken God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. Vers 17 sluit allemaal af. En dit gerucht van hem ging uit in heel Judea en in al het omliggende land. De mensen zijn er vol van. Ze zijn er vol van. Doorlopend verheerlijken ze God door te zeggen dat een groot profeet is opgestaan en dat God zijn volk bezocht heeft. Een groot profeet. Wie zou het wezen, denkt u, gemeente? De mensen denken misschien wel aan Elisa, want die heeft in deze omgeving zo 900 jaar geleden ook zo'n bijzonder ding, zo'n wonder gedaan. 900 jaar geleden. Sindsdien was het niet meer gebeurd, dat wisten ze best. Ze zijn er compleet ondersteboven van, zijn er zeker van, God heeft zijn volk bezocht. Zal dit de man zijn? Zal dit de man zijn die ons gaat verlossen van de Romeinen? Is dit misschien de lang verwachte Messias? Gemeente, wat vinden wij daarvan? Kijk, alles overzien, hè? Word je in eerste instantie klein van. Laat me eerlijk wezen. Je wordt er klein van, althans in eerste instantie. God ontvangt de eer van zijn werk, toch? Als dit nou de vrucht is. Ja, dan ben je. Bijzonder. Als zoiets als een lopend vuurtje het hele land doorgaat om klein van te worden. Kan begrijpen, gemeente. Maar je moet het toch niet te snel zeggen. Het lijkt soms heel wat. Later valt het er eens heel erg tegen. En zo ook hier. Eigenlijk gelijk aan de aanleiding wat de mensen ervan zeggen. Er wordt gezegd. Een profeet is opgestaan. Maar dat is nog altijd niet de profeet. Dat is een belangrijk verschil. Straks, Lucas 9, vraagt de Heer Jezus zijn discipelen wie hij volgens de mensen is. Zeggen de discipelen, ja, sommigen, die zeggen dat u Johannes de Doper bent. En anderen zeggen dat u Elisa bent. En weer anderen zeggen van u dat een willekeurig profeet van oude tijden is opgestaan. Een profeet, hoort u het? Niet voor niets vraagt er Jezus dan zijn discipelen ook dit. Maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? Dan is het antwoord niet een profeet. Nee, Petrus, namens allen, u bent de Christus Gods. Hoort u dat verschil, gemeente? Hoort u dat verschil? Een profeet of de Christus Gods? Pas het toe op jezelf. Gebeten jongens en meisjes, de Heer Jezus kijkt ons vanmorgen aan en vraagt ons indringend. Wie zeg jij, wie zeg u dat ik ben? De belijdenis dat een profeet is opgestaan, is al zodanig niet genoeg. Het gaat om meer dan alleen maar dat. Is ons antwoord al, u bent mijn koning en mijn God. U bent de Christus. U bent alles voor mij. Gemeente, de woorden van de Heer Jezus klonken toen in de stadspoort van Nain. En klinken vandaag in ons midden. Ik zeg u, sta op. De Heere gaat voorbij in het gewaad van zijn woord. En dan moet het bij ons zo zijn of worden dat het profetisch onderwijs van Christus ons onze blindheid en onze onkunde leert. Christus profetisch onderwijs brengt je daarbij de noodzaak van Christus' priesterlijke zelfovergave. Schuldige gemeente, des doods schuldigen worden op grond van zijn offer met God verzoend. Hij leeft om altijd voor hem te bidden en dan ontvangt hij altijd de eer als koning. Hij regeert je wijs, hij regeert je zacht. En ondanks onwil en opstandigheid bewaart hij bij de verworven verlossing. Want God heeft zijn volk inderdaad bezocht. In de diepste zin, in ontferming en in genade voor schuldigen. Wanneer doden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, daardoor zullen leven. En gemeente, gaat dit gerucht nu van ons uit, door heel het omliggende land. Wat geeft u er vandoor, gemeente, thuis, op je werk enzovoorts? Hier wordt bij dit gerucht uiteraard bedoeld de opwekking van deze jongen, met een getuigenis van de mensen die het zagen gebeuren. Dit gerucht wordt verspreid, zo'n manier als een inleiding, zeg maar, op wat hierna weer zal gaan gebeuren. Bij die vraag van Johannes de Doper in de gevangenis. Het is een opmaat, zeg maar. Opwekking van de zoon van die hoofdman. Opwekking door de jongen Naïm. Onderwijs aan Johannes. Dan zal de heer Jezus nog meer van zichzelf gaan vertellen. En zijn heerlijkheid als middelaar meer en meer gaan openbaren. Ik laat dat nu verder rusten. Voor nu, gemeente, nog een keer deze vraag. Welk gerucht verspreiden wij? Waar is ons hart nu vol van na deze dingen? Zeggen we al vol verwondering. En in diepe ootmoed, ja, hij heeft ook mij opgezocht, mij levend gemaakt. Het woord deed kracht in mijn leven en ik ben hem gaan zoeken. Kent u dat, gemeente? Als een mens zoekend wordt gemaakt vanuit een levend gemis. Ik ben hem gaan zoeken, omdat hij mij eerst heeft opgezocht. Ik heb hem lief gekregen. Onuitsprekelijk lief gekregen. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Laat dan die opwekking van deze jongeling in ons tot troost zijn. Wanneer het dan kan voor u, dan kan het voor iedereen, ook voor al diegenen die je nu nog om je heen ziet, levend in de geestelijke slaap van de dood. Mag eens vragen, gemeente. Ervaren wij hoe onmogelijk het van onze kant is om er ook maar enige verandering in aan te brengen. Bij je man of je vrouw. Bij je kinderen, bij je kleinkinderen, noem maar op. Ik kan ze bij je hart niet grijpen. Kan de Heere wel? En dat doet hij ook. O, zie dan toch op hem. Op deze Jezus. Op deze Heere. Deze zaligmaker van zondaren, hij die macht heeft over dood en over leven. In hem is het leven, ja, hij zelf is ook het leven. Hij maakt levend wie hij wil, hij maakt levend wanneer hij wil en werkt in alles aan op zijn eigen eer, gemeente. Waarom zou dat uw kind niet zijn? Waarom zou het uw kleinkind niet zijn? Waarom je man of je vrouw niet, noem maar op, gemeente. Allen die ons lief, die ons dierbaar zijn, tot wie hij vandaag zou zeggen, sta op en leef. Want voor deze Jezus en voor deze Here is niets onmogelijk. Gebleken in de geschiedenis, dit wonder van de opwekking van de jongeling in Nain. De komst van Jezus, de macht van de Here en als laatste ook de eer van God. Gebeten de slotvraag. Hoe is het nu bij ons? Alle opwekkingen uit de doden in de Bijbel maken ons onder meer dit duidelijk, wat Jesaja er al van vertelde. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vragen. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten, tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. En daarop ziende, eindigen we ermee in God, geloofd zij Israëls, grote God, zijn gunst, schenk ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. Laat al wat leeft hem eeuwig eren. Al volk zegt amen op mijn klanken. Juich aarde, loof de opperheer. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 3 en 26 van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw en wat daar verder volgt. de gemeente gaat erheen in vrede, dragen dan met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.